Wij waren vorige keer terechtgekomen in Lucas 1, vers 27... waar de engel Gabriel werd gezonden van Gods wegen naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit den huize Davids. En de engel tot haar ingekomen zijnde, die kende het protocol. En wat zei hij dus? Ave Maria, zei hij. Ik kan er nooit heel serieus over doen, over dat soort dingen. Maar u weet, dat wees gegroet enzovoort. En een Rooms-Katholiek weet wat hij onder wees gegroet moet verstaan. Dat zijn de woorden die nou eenmaal gericht waren aan Maria. En hetzelfde geldt voor gij gezegende onder de vrouwen. Maar bij behoefte aan een vrouwelijke God heeft men Maria ook in het zogeheten christendom tot godin gemaakt. Nou ja, zo mag je het niet noemen. Maar hoe noem je dan de moeder van God? Als God nou de schepper van hemel en aarde is, en die heeft dan nog een moeder ook, dan heb je Maria gemaakt dus tot koningin des hemels. Om een bijbelse en daarmee historische term te gebruiken, maar om een of andere reden waar ik liever niet op inga, eerlijk gezegd, heeft men in de loop der eeuwen altijd behoefte gehad aan een vrouwelijke God. En men heeft de God van de Bijbel zelfs inmiddels, is daar een mooi woord voor? Vervrouwelijkt, weet ik veel. Hè? Nou, of dat emancipatie is, weet ik niet. Maar weet ik veel. Een heel gedoe. Eigenlijk is het zo dat het idee van een vrouwelijke God juist het wegredeneren van God is. Al weten velen dat niet, ook niet de voorstanders of voorstandsters van een vrouwelijke God. Want de moedergod, de grote moeder, in het Latijn heet het de grote moeder, de magna mater, de grote moeder, is feitelijk niet God, maar is de aarde. En dat is, ja, de moeder aarde. Maar die is eigenlijk aan God onderworpen. En het is een bewijs van decadentie en van verloedering. Misschien geen beter woord, van verloedering. Dat men denkt dat de aarde iets goddelijks zou hebben. Het is juist het tegenovergestelde. De aarde zou juist aan God onderworpen zijn. En voor zover de aarde vruchtbaarheid kent en de aarde voortbrengt, is het niet vanwege een goddelijke natuur van de aarde, maar is het vanwege de uitwerking van de goddelijke natuur in de aarde, bijgenaamd de uitwerking van het mannelijke in en door het vrouwelijke. Maar dit zijn geen populaire gedachten meer. Want ja, die Fransen, die hebben wat aangericht, hoor. Met hun egalité, fraternité en wat het maar was. Want ze noemen het wel broederschap. Maar er is ook zusterschap uit voortgekomen. Want zelfs mogen wij niet meer zeggen dat er verschil bestaat tussen man en vrouw. Nou weet elke puber wel beter. Maar goed, niettemin worden er toch ingemept. En mensen zijn nou eenmaal inconsequent. En die beweren glashard het een en het ander, hoewel het een in tegenspraak is met het ander. En meer kan ik er beter niet over zeggen. Maar kijk, als er niet echt een vrouwelijke God is, dan wordt het nooit wat met de daaraan gehangen godsdienst. Als er alleen maar een mannelijke God is, dan krijg je namelijk de vrouwen niet mee. En als je de vrouwen niet mee krijgt, kom je nergens, broeders. Dat is een historisch gegeven. En voor psychologen. Maar goed. En dus als de religie een beetje verbreid moet worden. Kijk, het ging pas goed met het christendom, zegt men. Toen men Maria allerlei kwaliteiten heeft toegeschreven die ze niet had. Maar vooruit. Want ja, toen werd ze hoe noem je dat? Een idool. Dat is in het Engels het woord voor een afgods, maar goed. Toen werd ze een idool voor de vrouwen. En als je die eenmaal meekrijgt, nou ja, dan komt het allemaal goed. Hè? Ik heb mij zelfs door een vrouw laten vertellen wie zijn naam mij ontschoten is. De schrijver van boeken. Die zei, al die oorlogen in de wereld worden wel geacht door mannen te zijn ontwikkeld. Maar, schreef zij, in de praktijk is dat niet zo. Het waren altijd de vrouwen die daarachter staken, die mannen opjutten, enzovoorts. Of dat waar is, zuster? Nou, nee, dat zal toch niet. Dacht ik toen. Maar goed, wij zullen het er niet verder over hebben. Lijkt me niet verstandig. Maar Maria was gewoon wie ze hier was. Een bescheiden en onderdanige. Dus vrouw. En wat men ervan gemaakt heeft, ja, dat kan zij ook niet helpen, zullen we maar zeggen. Dus toen maar weer. Wees gegroet, dat is gewoon goedendag, of hoe zeggen ze iets? Gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend, gij gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. Hoezo begenadigd en hoezo gezegend onder de vrouwen? In de zin van gezegend, maar andere vrouwen minder of helemaal niet. Het gaat om het verschil. En toen zei de engel in vers 30, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Geeft altijd gelegenheid om te zeggen wat genade is. Genade is onverdiende gunst, hè? Dat weet u, hè. Heb ik niet uitgevonden, staat in alle handboeken. En als het er niet in staat, is het niet waard om een handboek genaamd te worden. Dus daar laat ik het maar bij. Onverdiende gunst. En het wordt inderdaad als gunst beschouwd. Namelijk vers 31. Zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Ik vind het altijd leuk hoe het er staat, hè? Gij zult bevrucht worden en dus gij zult een zoon baren en dus gij zult zijn naam heten Jezus. Is dat opdracht of vaststelling van een feit? Ik denk vaststelling van een feit, toch? Of was de gij zult zijn naam heten Jezus opdracht? Ik denk dat dit de verkeerde vraagstelling is dus, hè?
Hij zult bevrucht worden in ieder geval niet.
Nou, is een vaststelling van een feit, want ze heeft er niks voor hoeven doen, mag ik aannemen. Dus doe maar weer. Maar je kunt ook zeggen, nou ja, als het een opdracht is aan een gelovige, dan is het hetzelfde als de vaststelling van een feit. Dan maakt dat geen verschil. Ik hoop dat ik dit niet hoef uit te leggen. Wat voor verschil zou er zijn? Gelovigen toch vertrouwen op het woord van God, onderwerpen zich daaraan en voor zover noodzakelijk zijn daaraan gehoorzaam. En dus maakt het niet uit. Is het een opdracht of is het vaststelling van een feit? Gij zult mijn getuige zijn. Is dat een opdracht? Voor Calvinisten wel. En dus men noemt het een zendingsopdracht. Maar het kan ook gewoon vaststelling van een feit zijn. Ik heb het nog nagevraagd aan Petrus en die was het met me eens. Want die zei, wij kunnen niet laten te spreken over, hè? Wij kunnen niet zwijgen. Dus was het een vaststelling van een feit. Gij zult mijn getuige zijn. Hoezo zendingsopdracht? En van de andere kant komend, hebben we dan geen opdracht? Ja. Ja, maar hoezo opdracht? Is het een zware last? Wij kunnen niet anders, zei Petrus. Het maakt geen verschil. Het zijn dingen die wij hebben uitgevonden. Over ethiek en zo, weet u wel. Over gehoorzaamheid en ja. Wat wij gewoon zouden doen is naar het woord van God luisteren, ons daaraan onderwerpen en het woord zou zijn loop hebben, ook in ons. Als vanzelfsprekendheid. En zo wordt het hier ook naar voren gebracht, hoor. Als een vanzelfsprekendheid. Gij zult bevrucht, gij zult zwanger worden, een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Ik weet niet hoe snel Maria was en ik weet niet hoe snel de engel sprak, dus ik weet ook niet hoe snel ze begrepen heeft wat hier gezegd werd. En of ze meteen bij de eerste woorden doorhad dat ze de moeder zou worden van de Messias. Maar bij vers 32 zou ze dat toch wel enigszins begrepen moeten hebben. Deze, let op de mooie formulering, hè. Gij zult. En ik denk dat vaststelling van een feit is in de eerste plaats. Gij zult, zo zou het gaan. En zo'n ware. En daarna over dat kind. Deze zal, met behulp van hetzelfde werkwoord. Deze zal groot zijn. En zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En nu we toch enigszins technisch bezig zijn, begin ik maar meteen achterstevoren bij vers 32. Namelijk, gij zult zijn naam heten Jezus en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Waarna de vraag is, krijg je die troon meteen bij zijn geboorte of pas later? Het is een inleidende vraag, bijgenaamd een strikvraag. Krijgt hij die troon bij zijn geboorte of pas later? Het antwoord is makkelijk, tot vandaag heeft hij die troon niet, dus ja, pas later. En mocht u dat geen goed argument vinden, want het is eigenlijk geen goed argument, hebben we natuurlijk deze. Je geeft aan kinderen geen troon bij hun geboorte. Je geeft ze naar rammelaar of zoiets. Maar ja, wat geven ze tegen? Mag dat nog eigenlijk? Wat je ze maar geeft, maar geen troon. Dat komt pas later. Dan moeten ze eerst officieel volwassen zijn. Bij welke leeftijd dat dan maar zijn mogen. Dus dat komt later, uiteraard. Nou, als dat nou even geregeld kan worden. U weet hoe het gaat. Je hebt oud-testamentische geschiedenis, daar hoef ik niet naar buiten. Je hebt oud-testamentische geschiedenis. De koning is dood, heeft hij een opvolger? Ja, maar het kind is nog maar net geboren. Of het kind is pas 6 of zoiets. En wat wil het dan worden? Als het 6 is, wat wil het dan worden ook alweer? Dan wil het 7 worden. Ja, goed zo. Nou goed. En zo verder, bedoel, dat duurt nog een poos. En dan lees je in de Bijbel, en de troon werd gegeven na de dood van Amazia of wat het maar was. Ik roep maar wat geks, want die naam is vast niet goed. Werd de troon gegeven aan toen hij 16 jaar was. Toen hij 16 jaar was. Die was geen 16 jaar toen hij doodging. Dus daar hebben ze een poosje op moeten wachten. En dat moet je dan narekenen in je Bijbel. Dat is voor velen veel te ingewikkeld. En dat geeft niet hoor. Dan laten we de anderen dat doen. Dat geeft helemaal niks. Maar dat is dus nagerekend. Dat betekent dus dat er een poosje geweest moet zijn. Dat ze moesten wachten tot het kind een bepaalde leeftijd had bereikt. Om hem alsnog de troon te geven. Zodat je dus af en toe ook een stadhouderloos tijdperk hebt. Dan wel een interregnum. Ik roep maar weer wat geks, hè, want ik wil er niet serieus op ingaan. Maar wat je, ik bedoel alleen te zeggen dat je dat in het Oude Testament dus ook vindt. Het kind krijgt bij zijn geboorte niet een troon. Nou goed, het heeft geen zin om daar uitgebreider mee stil te staan. Dat zou dus pas later. En daarna zou de vraag geweest zijn, heeft hij die troon inmiddels? Het antwoord is, nee. Nou ja, in theorie wel, maar in de praktijk niet. En om de praktijk gaat het uiteraard. Goed. Nou, dan werken we naar de zin daarvoor, vers 32 nog steeds. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, dat is nog niet gebeurd. Hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Daar komt hij, hè? Ja, daar komt hij. Wanneer? Bij zijn geboorte of later? En het antwoord is uiteraard later. Wanneer dan? Nou, dan komt er eerst een dom antwoord. Nou, later. Nou, dat was toen tot hem gezegd werd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat de vraag is, maar wanneer wordt tot hem gezegd... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als je nou je Bijbel niet goed kent... dan krijg ik nu het verkeerde antwoord. En krijg ik het antwoord van wanneer tot hem gezegd werd... deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar dat vroeg ik niet. Want het was bij zijn doop en bij de verheerlijking op de berg. Maar die vroeg ik niet. Ik vroeg wanneer werd hij officieel tot zoon gesteld. En officieel zo genoemd. Psalm 2. Nou goed. Psalm 2 werd vervuld op de dag van zijn opstanding... En dat staat zwart op wit enige malen in de Bijbel. Dat vind ik dus ook nu niet de moeite waard om daar uitgebreid op in te gaan. Maar zo is dat nou eenmaal. Toen werd tot hem namelijk gezegd, niet alleen gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zoek op een aan, Hebreeën 5 bijvoorbeeld. Maar toen werd ook tot hem gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid... En dus ook koning, na de ordening van Melchizedek. Want als na de ordening van Melchizedek is, dan is dat ook aanstelling tot koning. Maar niet op de troon van David. Want Melchizedek zat niet op de troon van David. Niet letterlijk. Dat komt trouwens niet letterlijk en overdrachtelijk al helemaal niet. Dus toen maar weer. Waar we het over hebben dus, is dat hier dingen gezegd worden over de Heer Jezus... die niet bij zijn geboorte zouden vervuld worden, logischerwijze, maar pas later. En daarna zeg ik, nou ja, en het is eigenlijk redelijk gênant om erop in te gaan... maar ik doe het voor alle duidelijkheid wel, hè. Het is pas later gebeurd. Daarnaast hebben wij allerlei legenden, maar die staan niet in de Bijbel... Allerlei legenden over dat een kind geboren zou worden... en die zou dit en die zou dat. En in de verhalen blijkt dat dat dan later ook gebeurd is. En, maar niet meteen bij de geboorte. Hè? Nou ja, de geboorte van Brutus zou tot gevolg hebben de dood van zijn, Hij zou zijn beide ouders doden. Zijn moeder heeft hij gedood bij de geboorte. Dat doen kinderen wel meer. Dat weet u hoe dat gaat, toch? Of niet? Kind leeft, maar de moeder sterft. En dat hij zijn vader gedood heeft. Ja, dat berust ook op een toeval, een ongeluk. Maar dat is pas veel later gebeurd, uiteraard. Enzovoort, hè. Daar zijn verhalen te over van. En u zou begrijpen dat dit helemaal niet een uitzondering is. Deze zal groot zijn, oh ja, bij zijn geboorte. Het was voor Maria niet te hopen. Vers 32. Wat las ik nou in de krant? Iemand heeft een kind ter wereld gebracht van 8 kilo, was het, of was het 6 kilo? Ik ben nou al buiten. Het is lang geleden dat ik daar enig verstand van had, maar toen maar weer. Deze zal groot zijn, ja, hij zal groot zijn, dat wil zeggen, dat zou hij zijn, maar dat is niet bij zijn geboorte uiteraard. En hetzelfde geldt, hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Dat is ook niet bij zijn geboorte. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat is ook niet bij zijn geboorte. Maar misschien kun je wel zeggen dat die drie dingen samenhangen met zijn wedergeboorte. Met zijn opstanding uit de dood. Maar ja, dat is inmiddels 2000 jaar geleden. En de troon van David heeft hij in ieder geval nog niet. En voor zover hij groot genaamd wordt, gebeurt het door ons die geloven. Maar het grootste deel van de wereldbevolking vindt daar niks groots aan, hoor. En gelooft zelfs niet eens dat hij überhaupt existeert. En de zoon van God. Nou ja, dat weten zelfs christenen niet eens meer wat het betekent. Laat staan dat ze begrijpen wanneer en op grond waarvan dat gebeurd is. Het zijn moeilijke dingen. Misschien is dit dan toch de gelegenheid om 2 Samuel 7 even aan te halen. Want ja, voor de goede orde moet het wel, hè. Want daar verwijst het naar, dat kan ook niet gemist worden... Bovendien, 2 Samuel 7 is het schriftgedeelte binnen het Jodendom... waarop het zogeheten Messias-begrip berust. Waaraan het ontleend is. Dat is dat hoofdstuk waarboven staat: God verbiedt David een tempel te bouwen. Ik vind dat heel triest hoor. En dat dat erboven staat. Niet dat het niet zo is. Maar het belangrijkste deel van het hoofdstuk wordt daarmee domweg, voordat het hoofdstuk maar begint, ondergeschoffeld. Want dan had er beter boven kunnen staan: God belooft voor David een huis te bouwen. Want dat is het belangrijkste van dit hoofdstuk. En dat God verbiedt aan David om een huis voor God te bouwen, ja, dat is de aanleiding. Maar ja, u weet hoe dat is. In het algemeen gelooft men domweg niet wat hier beloofd wordt aangaande dat eeuwige koningshuis van David. Hoewel men er niet onderuit kan en dus een of andere verklaring of wat er voor door moet gaan voor deze belofte moet verzinnen. Dat heeft men ook gedaan. Maar het neemt niet weg dat men dan toch bij voorkeur in dit soort opschriften de inhoud van het schriftgedeelte vast zo ver mogelijk wegschuift. Want ik bedoel dit. De Statenvertaling, dat weet u, dat is uit de tijd van de Reformatie. En contra-reformatie, ja oké. Begin 17e eeuw. En in die dagen was er nauwelijks iemand die überhaupt geloofde dat Davids huis bestendig zou zijn tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, niet alleen geloofde men niet dat dat op het verleden, inmiddels verleden, sloeg. Maar men geloofde ook niet in de wederkomst van Christus op de troon van David met een koninkrijk hier op aarde, zeg maar een duizendjarig rijk van mijn part, hier op aarde, een herstel van Israël en al dat soort dingen meer. Men had de troon van David compleet afgeschreven, en omdat dat eigenlijk niet kan, had men erop gevonden dat de troon van David, de troon is weliswaar van Christus, maar dat is gewoon de troon die hij heeft in de hemel. Wat dat ook wezen mogen. Maar dat was het dan. En vandaar dit soort opschriften. Ik kan het ook niet helpen. En ik haal het aan ter verklaring van het verschijnsel. En misschien konden zij die het gedaan hebben dat ook niet helpen. Die moesten per slot grotendeels van vooraf beginnen opnieuw met de bestudering van de Bijbel, die door de Rooms-Katholieke Kerk, of gewoon door de kerk zoals dat heette, al eeuwen van het volk was weggehouden. En waarbij we de troon van de paus in Rome in de plaats had gezet, zo heet het toch, plaatsvervanger van Christus, in de plaats had gezet van de heerschappij, als je dat mag zeggen, van de Heer Jezus zelf. Het hoofdschap van Christus, wat een woord, het hoofdschap van Christus over zijn gemeente. Want Christus was er niet, dus moest hij een plaatsvervanger hebben, en het is dan de paus, hè? Enzovoorts. En de Bijbel was daar alleen maar lastig, dus die Bijbel was verboden. En toen kwamen de reformatoren die ons de Bijbel hebben teruggegeven, vertaald hebben. Dus mijn kritiek is niet al te zwaar. Maar objectief gezien zit het zo in elkaar. Men gelooft niet wat in dit hoofdstuk staat. En is dus ook geen onderdeel geworden van de leer van de kerk. Iets als wederkomst van Christus om een koninkrijk op te richten komt in de praktijk in geen enkele klassieke geloofsbelijdenis voor. Men gelooft er gewoon niet in. Denkt er zelfs niet aan. Bestrijdt het ook niet. Het is gewoon blanco. Men heeft er geen weet van. Maar goed. En dan moeten wij dan nu uitzien te komen. Wij protestantse dan orthodoxe gelovigen. En wij moeten dus vechten tegen de vooroordelen, of het gebrek aan vooroordelen zelfs, van zelfs de reformatoren. Die hadden daar geen mening over. Wisten daar niks van. Wisten alleen dat het een Joodse gedachtegang was. En christenen zijn nou helemaal niet Joods. Nou, dat wisten ze toen nog, maar vandaag ook niet meer. Hè? Het is moeilijk. Ja. En toch is het niet moeilijk, want de staat is simpel. De heer zegt gewoon, dat huis daar heb ik nooit om gevraagd. Maar ik vind het wel een aardig idee, blijkbaar. Maar heb ik nooit om gevraagd. Maar zegt de heer, maar andersom. Mijn idee was om voor u een huis te bouwen. Daarom heb ik u van achter de schapen, zo heet dat, hè. Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een, vers 8, dat gij een voorganger, een synoniem voor koning, want een koning hoort voorbeeld te zijn, voorganger, dat gij een voorganger zou zijn over mijn volk, over Israël. En zo verder. En dus krijg je die belofte, vers 12, wanneer, nee, vers 11, laatste deel van het vers, ook geeft u de Heere te kennen, let op de officiële formulering, ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Maar nou lees de klemtoon verkeerd. Ook geeft de Heere u te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Andersom. Hoe dan? Nou, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. Want eufemismen voor de dood zijn altijd populair geweest, om voor de hand liggende redenen. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Ik moet altijd lachen als ik het lees, dit soort schriftgedeelten. Weet u waarom? Omdat terwijl ik het lees, denk ik, hey, het zijn kleine letters. Maar de luid die dit vertaald hebben, die moeten daarover nagedacht hebben. Wat zullen we doen? Hoofdletters of kleine letters? In het Nieuwe Testament, in Handelingen 2, gebruikt Petrus dit vers en zegt dat God aan David onder ede gezworen had dat hij uit zijn lijf enzovoort de Christus zou voorbrengen. Dat is hieraan ontleend, hoor, aan dit vers. Uit zijn lijf enzovoort. Dus uit het Nieuwe Testament weten wij dat het op de Messias en dus op de Heer Jezus Christus slaat. Dus zal het met hoofdletters moeten. Uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal enzovoorts. Maar ja, de vertalers waren niet verantwoordelijk voor het Nieuwe Testament te vertalen uit het Grieks. Maar ze hadden de opdracht dit te vertalen uit het Hebreeuws. Dat is binnen het Oude Testament. En binnen het Oude Testament worden deze versen van toepassing gebracht op Shlomo. Op Salomo. Ze hebben zich ook gehaast om er wel bij te zetten 1 Koningen 8 vers 20. Ik weet niet precies wat daar staat. Maar dat is in ieder geval de dagen van Salomo. Dus dat lijkt me, het zal wel iets met de inwijding van de tempel van doen hebben of zo. Dus dat zal wel kloppen. Ze hebben er gauw bij gezet, nee, het is 1 Koning 8 vers 20. En daarmee is verklaard de kleine letters. Maar neem niet weg dat terwijl enerzijds deze uitspraken van doen hebben met Salomo, en de Bijbel zegt dat ook vele malen, dat tegelijkertijd dezezelfde woorden hun uiteindelijke vervulling hebben in de persoon en daarmee dus ook in het werk van de Heere Jezus Christus. En dat is een reguliere... Ik probeer een eenvoudig woord te vinden, maar dat lukt me niet. Dat is een vast Bijbels systeem. Dat wil zeggen dat er een profetie gegeven wordt die blijkt dan binnen afzienbare tijd een of andere toepassing te hebben. Dat wil zeggen, blijkt binnen afzienbare tijd vervuld te worden. En als je dan verder niks wil weten, dan zeg je, oké, dat is vervuld, streep het door, dan kan je wegstrepen, want het is gebeurd. En als je toch wat meer van je Bijbel wil weten, dan zou je moeten erkennen dat hoewel zo'n profetie een vervulling, of wat er voor door moet gaan, heeft gekregen inmiddels al in het verleden, dat niettemin dezelfde profetie alsnog zijn uiteindelijke en zelfs definitieve en hoogste vervulling zal krijgen in de toekomst. En het is niks bijzonders. Ja, het is bijzonder, maar het is niet bijzonder omdat dat vaste regel is in de Bijbel. Daar moet je al over struikelen. Je moet erbij stilstaan dan. Op de eerste bladzijde van je Bijbel, daar zegt God, laat ons Adam maken. Want dat zegt hij. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat die heerschappijen over de vissen, de zee en over zo. En dan maakt de Heer ene meneer en die blijkt Adam te heten. En dan zeggen we, kijk, dan hebben we dat weer gehad. God heeft dat gedaan, punt, einde van het verhaal. Begrijp je wat ik nu zeg? En toch klopt dat niet, want het hele punt is dat die woorden, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, in feite pas vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. De opstanding van Jezus moet je dan misschien zeggen, dat weet ik ook nooit. De opstanding van de Heere Jezus, die op grond van zijn opstanding en sinds zijn opstanding inderdaad het beeld Gods is. Hetgeen op triomfantelijke wijze in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Hij wordt bovendien de laatste Adam genoemd, in de zin van de definitieve Adam. En dus weten wij heel zeker dat die Adam uit de, van de eerste bladzijde van de Bijbel die door God zou gemaakt worden, dat is in de praktijk en in hoogste instantie gewoon de Heere Jezus Christus, de Messias. En voor degenen die het makkelijk willen houden, zeggen we dan, nou ja, en Adam, die eerste mens om zo te zeggen, was dus een voorbeeld van degene die komen zou. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel, want het is Romeinen 5. Een voorbeeld is het Griekse woord type en dat is het Nederlandse woord type. Dus dan kun je net zo goed zeggen, Adam was een type van Christus. En hoe dan? Ja, hoor eens, dat staat verder in dat hoofdstuk in Romeinen 5, dus die hoef ik nou niet uit te leggen. Waar het maar om gaat is dat de Heer zegt, laat ons mensen maken aan ons beeld en onze gelijkenis, maar het is pas vervuld in de opstanding van Christus uiteindelijk. En bovendien, u en ik, die beelddragers van Adam zijn, zegt mijn Bijbel, wij worden als gelovigen veranderd naar het beeld van Gods Zoon. Wij zouden zijn beeld, Gods beeld, gelijkvormig worden. Met andere woorden, wij werden niet geboren als beelddragers Gods, wij moeten het nog worden. Heb je dat? Daar vind je dus een, eerst een toepassing op laag niveau. Maar via de toepassing op laag niveau komen we bij de toepassing op het hoge en op het definitieve niveau. Doe nog zo'n voorbeeld. De Heer beloofde aan Abraham zaad, dat de erfgenaam zou zijn van de belofte aan Abraham. Het Nieuwe Testament zegt, Galaten 4, zegt dat zaad stond in het enkelvoud, hoor. Staat maar één zaad, enkelvoud, staat er. Staat Galaten 3, staat dat. Hè? Paulus zegt, er staat in belofte aan Abraham, staat zaad enkelvoud. En hij zegt, staat in enkelvoud, het welk is Christus. En hij is het beloofde zaad dat inmiddels gekomen is. Christus. Maar u en ik weten toch dat ook volgens de Bijbel, en juist volgens de Bijbel, Isaac het zaad van Abraham genoemd wordt, maar daarna ook allen die daarna weer van Isaac afstammen, doorheen al de generaties, en dat heel de, al de Israëlieten beschouwd worden als zaad van Abraham. En bovendien van het zaad stond, zal zijn als de sterren des hemels. Hoezo enkelvoud? Zal zijn als de sterren des hemels en als het zand de zee, dat niemand geteld kan worden. Menigten, menigten, en hoe ze maar heten. Hoezo enkelvoud? Ja, één volk. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat de beloften aan Abraham dus in de eerste plaats vervuld zijn geworden aan Isaac. Dat is een beloofde zaad. Staat zwart op wit. Er zijn heel wat teksten die dat gewoon zo zeggen. Niettemin zegt dezelfde Bijbel, nou ja, het is Christus. En dus wordt Isaac een voorbeeld, een type van Christus. Inclusief de gemeente trouwens, maar daar ging het me verder niet om. Gaat om de dubbele toepassing van het verhaal. Nog iets. Jesaja, wat is het, 45. De Heer belooft te zullen zijn, als Israël in ballingschap is, dan belooft kennelijk Juda, maar goed. Als Juda in ballingschap is, dan belooft de Heer te zullen zenden een figuur onder de naam Kores. Hetgeen herder betekent, wat een mooie titel is voor een koning trouwens. En onder die Kores zou de Joden bevrijd worden en weer teruggebracht worden naar Jeruzalem, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurd is. Wij kennen hem buiten de Bijbel als Cyrus. Maar waarschijnlijk moet je Cyrus ook gewoon uitspreken als Kores. Want de C is een K en de Y is een O in sommige talen. En in andere talen een U. En in andere talen weer een V. Dus dat doet er ook weinig te zaken. Kores. Wij kennen die man en de profetie is dus vervuld. Want in het eerste jaar van Kores de Perziaan, kregen de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Nou ja, en toch, lees die profetie maar na in Jesaja. Het kan niet missen, dat merk je snel genoeg. Het gaat me niet over Kores, het gaat over Christus. De echte herder. Nou ja, dat bedoel ik. En zo verder. En zoals met deze profetie ook. Zoon van David. Was dat Salomo. Ja, maar meer dan Salomo is hier. Zei de Heer Jezus. Salomo is een type van Christus. En dus heb je de tweevoudige, de dubbele vervulling van profetie. We hebben trouwens ook nog een zeer voor de hand liggende aan de andere kant van de streep. Dat is namelijk de profetieën met betrekking tot het optreden van Antiochus Epiphanes in Daniel, met name in Daniel 8. Misschien ook in Daniel 11 eigenlijk. Maar als je die profetieën leest, dan kom je inderdaad, dat lijkt geen twijfel, kom je terecht bij Antiochus Epiphanes. Zo duidelijk dat de tegenwoordige christenen beweren dat het niet kan. En dus dat het boek Daniel pas achteraf geschreven is, na de dagen van Antiochus. Staat in de Nieuwe Bijbelvertaling, staat dat gewoon bij de inleiding tot het Bijbelboek hoor. Volstrekt ongelovigen die ons die Bijbel, die zogenaamde Bijbelvertaling geleverd hebben. En dat getuigen ze dan ook in hun inleidingen, zodat je het niet van mij hoeft te horen. Maar vooruit maar weer. Maar het is duidelijk, gaat over Antiochus Epiphanes, die de stad ontheiligd heeft, een tempel ontheiligd heeft, een beeld opgericht heeft aan Zeus en de Joden dwong om varkens te offeren aan Zeus in hun eigen Joodse heilige plaats. Besnijdenis werd verboden en wat de overtreders van die geboden moesten ondergaan, dat hebben ze niet kunnen navertellen, laat ik het zo zeggen, heel voorzichtig. Want dat vertel ik liever niet. Maar dat is heel verschrikkelijk geweest. Maar terwijl je daarover leest in de profetieën van bijvoorbeeld Daniel, weet je dat je op een gegeven moment ineens bent in nog toekomstige tijden, de tijden van de wederkomst van Christus, maar meer in het bijzonder de tijden die wij ook toeschrijven aan de antichrist, want zo noemen we dat gemakshalve, een kortheidshalve. Maar het hele punt is dat de profetieën zijn over Antiochus Epiphanes. Daar gaan ze over, maar ze gaan net zo goed en op veel hoger niveau over een figuur die in de toekomst dit soort dingen zal doen. En zo, je moet dat gewoon weten. Is dat te bewijzen? Ik vind dit bewijs genoeg. Zo werkt het. Het is dubbelop. En in de historische vervulling van zo'n profetie vind je dan meteen een illustratie van een toekomstige vervulling van profetie. Ik zal er nog één geven, die is minder bekend, in Daniel 3. 4. In Daniel 4 vind je een droom van Nebukadnezar over één boom. Die hele grote boom en de vogel des hemels nestelen in zijn takken en alle gedierte de mens vindt schaduw onder zijn blad en weet ik veel. Pracht van een grote boom. En dan wordt er een stem gehoord die zegt, hak die boom om. En laat zeven tijden aan hem voorbij gaan. En dat was het dan ongeveer. En de Nebukadnezar droomde dat. En toen moest Daniel komen om de droom te verklaren, want zo gaat dat in Daniel altijd, hè. Er moest Daniel komen om de droom te verklaren. En het verhaal was, die boom is Nebukadnezar. Gij zijt die boom. Enzovoorts. Betekent dat het niet zo goed zou gaan met Nebukadnezar. En we weten ook hoe goed of hoe slecht het met hem zou gaan. Want staat meteen in hetzelfde hoofdstuk nog de vervulling van deze droom, van deze profetie. Namelijk, hij riep op een gegeven moment, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ja, en iemand die zoiets roept is natuurlijk toch niet helemaal goed snik. Die is dan toch enigszins megalomaan. Dat is de meest voorkomende vorm van waanzin trouwens. Hoogmoedswaan is dat. Met andere woorden, Nebukadnezar werd meteen afgeserveerd. Hij was krankzinnig geworden. En zeven tijden had hij gras, geloof ik. Weet je veel? Wat het maar was, werd hij onder het vee gerekend. En na 7 tijden, toen was je ineens weer genezen. En dat was het dan. En dan, dat is dan de vervulling van die droom over die boom die afgehouden werd en waar 7 tijden over voorbij gingen. En mijn reactie op dat hoofdstuk is altijd geweest: ja, dat is makkelijk, dan kun je dat hoofdstuk uit je Bijbel halen, want je vindt er de profetie en de vervulling daarvan, en dat is streepje tegen elkaar weg. Dat mis je dus ook niet als je het tegenkomt. Bovendien, in de ongewijde geschiedenis heeft men natuurlijk dit soort belevenissen van Nebukadnezar niet opgetekend. Als iemand het wel heeft opgetekend, dan heeft men zich daar weer meester van gemaakt en zich ervan ontdaan, omdat het niet erg eervol is voor voor Nebukadnezar. Dus vooruit maar weer. Je hebt het dus niks, dan wat moet je ermee? Maar het punt is natuurlijk dat hoewel de profetie volgens de Bijbel zelf van toepassing is op Nebukadnezar, diezelfde profetie van toepassing is op Babel, waarvan Nebukadnezar de personificatie was. Zoals ook in Daniël 2 in zijn droom over dat beeld. Gij zijt dat gouden hoofd, zei Daniël. Maar niemand van ons trekt er zich iets van aan, want wij geloven allemaal dat dat gouden hoofd van dat beeld de uitdrukking is van het Babylonische Rijk. En dat is ook zo. Het is ook niet wat anders, dat is wat het is. En Nebukadnezar zelf is daar de uitbeelding van, de uitdrukking, de personificatie. En zo is dat dus ook in Daniël 4. Die boom, daarvan wordt gezegd, dat bent, zegt gij, o koning. Ja, ja. Maar via de koning is die boom een uitbeelding van Babel, waarbij Babel tot niets gemaakt zou worden, afgehouden, wat het maar was. Zou verdwijnen van het wereldtoneel. En na 7 tijden zal Babel dus weer verschijnen op het wereldtoneel. Of wat concreter, Babel was de hoofdstad van de wereld. En Babel is in die functie verdwenen, maar Babel zal in de toekomst alsnog de hoofdstad van de wereld zijn. Letterlijk Babel, ja, het was ook letterlijk Nebukadnezar die weer genezen werd en de God des hemels eer gaf. Letterlijk dus. Nou, dat verwachten we dan. Een herstel van Babel als hoofdstad van de wereld. Nu weet je vast waar het naartoe gaat in de toekomst. Het is de dubbele vervulling van die profetie. Maar zo werkt het nou eenmaal. Ja, dan heb je nog profetieën in de Bijbel die al vervuld waren in het verleden, voordat ze vervuld zullen worden. Maar het is ook een dubbele. Waar heeft hij het nou weer over? Over een beeld waarvoor je moet knielen en anders gaat je kop eraf. Dat staat in Openbaring, maar het stond al in Daniël 3. Historisch, in Babel. Dat is dat verhaal van Shadrach, Meshach en Abednego. Dat moet wel in de maat. Hè? Shadrach, Meshach en Abednego. Shadrach, Meshach en Abednego. De 3 vrienden van Daniël, die zich niet wilden buigen voor het beeld. En toen in de vurige oven terechtkwamen. Ik moest even denken, ik dacht barbecue. Nee, zo heet het niet. Maar goed. Ik bedoel, dit zijn dingen die zijn al geweest. En het is niet om te lachen, maar toch is het om te lachen. Die 3 vrienden in die vurige oven, die stappen eruit. En zelfs hun kleding is niet verbrand. Ze hadden zo graag een nieuw pak gehad, maar nee, ze moesten het met het oude verder. Maar goed, toch maar weer. Maar u kent dat verhaal. Ze wilden niet buigen voor het beeld. En pas in Openbaring lees je een profetie over een beeld waarvoor men zou buigen. En wis en waarachtig wel in Babel. Openbaring 13. En anders ben je de draad kwijtgeraakt, maar als je de draad niet kwijt bent, weet je dat. Het is Babel. Het is dus zo'n profetie, maar die heeft al een vervulling gehad in het verleden. Maar hij krijgt er een in de toekomst. Letterlijk? Ja, letterlijk zeker ook, maar u begrijpt dat dat overdrachtelijk belangrijker is eigenlijk nog dan letterlijk. Hè? Nou, et cetera, et cetera. En dat geldt voor deze profetie, 2 Samuel 7, uiteraard ook. Dan komt hij, vers 20... Vers 12, sorry. Ik zal uw zaad na u doen opstaan. Dat is eerst Salomo en in tweede instantie uiteraard de Heer Jezus. En ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Dat is wat bevestigen is, hè. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Niet David, maar een zoon van David. En ik zal de stoel, of namelijk, ik zal de stoel zijns koninkrijks, wij noemen dat ook wel één troon. Ik zal de stoel zijns koninkrijks vastmaken, bevestigen, tot in eeuwigheid. Waaruit ik dus inderdaad gewoon concludeer dat er sinds David altijd minstens één koning geweest moet zijn, ergens ter wereld, afstammend van David. Moet zo'n koninkrijk zijn? Nee, ik heb er geen hoge pet van op. Het zou een vervallen hut zijn en wat het maar was. Maar die moet dus ergens zijn, want dat staat hier gewoon. Het wordt ook maar zelden ontkend dat het hier staat. Het wordt wel eens ontkend, maar dat is door mensen die überhaupt onbenullig zijn wat betreft Bijbelse zaken. Want de lui die hun Bijbel serieuzer lezen, die zeggen nee, dat staat hier inderdaad. Maar is dan dikwijls het commentaar, die koningen uit het huis van David, die hebben zich misdragen. Dus hey, God heeft die beloften enzovoorts laten schieten. Zo, dan maar niet. En men vindt dat het ook ergens staat. Dat God die voorwaardelijk stelt. Dat is hier niet het geval overigens, maar in dit vers althans niet. Maar men haalt er van alles bij om van die belofte af te komen. Maar ik heb die behoefte niet in het minst, ook nooit gehad trouwens. Want die troon die is gewoon nog ergens en die zal er zijn tot altijd. En de laatste die erop zal zitten, die gaat er ook nooit meer af. En dat is de Heer Jezus Christus uiteraard. En dat staat ook gewoon in het Oude Testament al, hè. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Gaat erom dat als de engel aan Maria verschijnt, worden deze woorden erbij gehaald. Ja, welke anders dan? Wat is dat voor een kind dat geboren zou worden? Wat is er zo bijzonders aan? Nou, eerst nog niks, maar het gaat om wat er van terecht zal komen uiteraard. Hè? En wat er van terecht zal komen is dit. Toepassing voor deze profetie. Namelijk, vers 14. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. En ja, als u niet bevooroordeeld bent, dan wordt iemand geboren, vers 12. Uit de lijn van, uit het zaad van David. Waarvan God zegt in vers 14, en ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. Zodat de chronologische volgorde is dat Jezus is bij zijn geboorte de zoon van David. Nou ja, erfgenaam van David, vooruit. Zaad van David is hij in ieder geval. En daarna zou hij tot zoon van God zijn. Ik gebruik letterlijk de termen die hier staan. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Tot duidt op beweging in een zekere richting. Tot ergens naartoe. En zo is het precies. Want de hele aardse omwandeling van de Heer Jezus was onderweg naar de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En onderweg naar zijn opstanding uit de doden, feitelijk, waarbij hij tot zoon gesteld werd officieel met de woorden: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou wacht ik een poos, omdat ik altijd verwacht dat iemand roept, ja, maar die uitspraken dan bij de verheerlijking op de berg en bij de doop van de Heer Jezus. Maar die kent u, die uitspraken toch, hè? Dat zijn die van, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar heb u hem wel eens nagekeken, die uitdrukking, waar hij vandaan komt? Ik vroeg het laatst aan iemand die zei, ja, uit de hemel. En goed antwoord is met heel de Bijbel zo. Waar komt die uitdrukking vandaan? Die komt uit Jesaja. Maar daar staat hij anders. Want daar staat, deze is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb. En dat is het eigenaardige daarvan. Hij wordt in het Nieuwe Testament geciteerd als, deze is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En wat daarachter steekt is simpelweg dit, dat waar de Heer Jezus leeft als de knecht des Heren, met de uitdrukking uit datzelfde Jesaja, en trouw is dus aan zijn hemelse opdrachtgever, daar zal hij dan wel, daar zou hij tot zoon gesteld worden in de toekomst, want de knecht wordt de zoon. Degene die de vader naar wens en tot volle tevredenheid dient, nou ja, die zou tot zoon gesteld worden. En zo is het ook gebeurd. Maar in Jesaja 42 heet het echt, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen, enzovoort. Jesaja 42, en waar ik beter niet verder op in kan gaan nu, want dat brengt me weer ver bij Lucas 1 vandaan. Maar het beginsel zou je moeten begrijpen. Waar nog bij komt dat deze woorden, dit is mijn knecht, niet alleen verbasterd werden tot, dit is mijn zoon of gij zijt mijn zoon. Maar het gebeurde bovendien ter gelegenheid van zijn doop. Hetgeen een beeld is van dood en opstanding. En wellicht hemelvaart. En diezelfde stem met diezelfde tekst werd gehoord. Nou, ik geloof maar de drie discipelen. Op de berg der verheerlijking. Maar de berg der verheerlijking is een uitbeelding van de hemelvaart. De hemelse positie van Christus. Nu. Met andere woorden, het gaat over dood, opstanding, hemelvaart. En dat klopt, bij die gelegenheid werd de knecht tot zoon gesteld. En dat is wat de Bijbel daar gewoon ook zwart op wit over zegt. Dus wat moet ik nog? Het probleem is altijd dat het tegengesproken wordt, omdat het in strijd is met overgeleverde christelijke traditie. Die in hoge mate buiten de Bijbel omkomt. En dat maakt het leven voor mij wat lastig allemaal. Maar het is eenvoudig te zeggen, zo zit het in elkaar. Hè? Kortom, pas in zijn opstanding zou hij gesteld worden tot zoon enzovoort. En ik heb inmiddels 2 Samuel 7 weggeslagen, omdat het niet mijn bedoeling is om dat hoofdstuk te bespreken, uiteraard. Hoewel ik dat altijd met genoegen doe, eerlijk gezegd. Juist omdat het zo'n onbekend hoofdstuk is eigenlijk. Hè? Maar goed. Maar terug in Lucas 1. Gij zult een zoon baren, zult zijn naam heten Jezus. In Matthäus 1 heet dat ook. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Want Jezus betekent zoveel als hij zal redden. Of eventueel Jehovah zal redden. Maar die J aan het begin van de naam kan uitgelegd worden als toekomende tijd. Hij zal redden, maar de J aan het begin van zo'n woord kan ook opgevat worden als de verkorting van de naam Jehovah. En vandaar het woord hij zal redden of Jehovah zal redden, daar is geen verschil tussen. Deze zal groot zijn, vers 32, de zoon des Allerhoogste genaamd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Zodat je achter elkaar hebt nu, de Messias zou geboren worden uit het huis, uit de lijn, uit het zaad van David. Hij zou tot zoon van God zijn daarna, heb ik net gelezen, 2 Samuel 7. En daarna pas zal God hem de troon van zijn vader David geven. Heb u die nog? Hij wordt geboren uit David, hij wordt daarna tot zoon van God gesteld en daarna zal hij de troon van zijn vader David ontvangen. Iemand zei, ik geloof niet dat je de... Iemand zal misschien zeggen, want zo moet ik het zeggen eigenlijk. Zal misschien zeggen, ja, maar moet je dan de volgorde ook al ontlenen aan dit vers? Dat hoeft toch niet noodzakelijk zo te zijn? Dan zeg ik, nee, het hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Maar het is wel zo. Klopt precies, de volgorde klopt ook precies. Omdat we dat gewoon uit de Bijbel leren. Dit is de volgorde. Hij werd geboren uit David. Hij werd vervolgens tot zoon van God gesteld. En in de toekomst zal God de Heer hem alsnog de troon van zijn vader David geven. Hetgeen trouwens ook, als u mij vraagt, gewoon een verwijzing is naar een oud-testamentische profetie. Namelijk uit Ezechiël 21. Waar staat dat die troon van David weliswaar wat omzwervingen zou maken. Maar daarna, staat er, zal de Heer die troon geven aan degene die daarop recht heeft. Punt. Einde van het verhaal. Hetgeen dus slaat inderdaad op de Messias. En hier staat, God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Je zou het dus inderdaad leggen naast Ezechiël, wat het maar was voor degene voor die de statistiek bijhouden. Ezechiël 21, vers 27. Ik zal die kroon enzovoort, zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal, staat er. Zonder op de details van het vers in te gaan, want dat vind ik nu ook ver, even buiten de orde. Terug naar vers 32, dat eindigde met, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Daarover zijn natuurlijk heel wat meer profetieën dan die ene die ik net even aanhaalde. En het wordt ook toegelicht nog, want het gaat gewoon verder in vers 33 met en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid, dat wil zeggen dat hij dan dus inderdaad de laatste erfgenaam van David is. En dat kan weer alleen omdat hij blijkbaar eeuwig leven heeft. Inmiddels. En in de eeuwigheid wordt ook nog toegelicht. Dat is voor degenen die denken dat in de eeuwigheid betekent gedurende een eeuw. En aangezien een eeuw tijdelijk is, zou het dus betekenen, hij zou een poosje koning zijn. Zo gaan mensen ook een poosje verloren in hun optiek. En sommigen worden een poosje behouden. Kennelijk. Want eeuw is een beperkte tijd, dat weet iedereen. Toch? Maar het is een misverstand. Ja. In eeuwigheid. Het woord eeuw heeft eigenlijk de betekenis van onbepaald. Althans, voor zover er palen zijn, zijn ze niet bekend. Onbepaald. Onbegrensd. Voor zover er grenzen zijn, zijn ze niet bekend. Dat is wat het woord betekent. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid. Betekent wel degelijk zonder grens. En daarom staat het er nog een keer. Namelijk, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Daar komt geen einde aan. Dus hij is degene over wie ik net las uit Ezechiël 21. De laatste. Uiteindelijk zal God de Heere de troon geven aan degene die daarop recht heeft. Het heet trouwens het huis van Jacob. Dit is ook van belang. Vers 33. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. Want hoe je dat ook keert of wendt en hoe hard je ook terugschopt en spartelt. De Joden zijn in ieder geval niet het gehele huis Jacobs. En eigenlijk, de Joden zijn niet eens het huis Jacobs. Hooguit horen ze erbij, maar ze zijn het niet. Want het huis van Jacob, dat heeft betrekking op alle stammen van Israël, waarvan wij weten, in ieder geval, dat weten wij uit het profetisch woord, dat al die stammen een rol zullen spelen in de dagen van de wederkomst van Christus. Eenvoudig omdat het Oude Testament het voor zegt. En eenvoudig ook omdat in het Nieuwe Testament, met name in Openbaring 7, ze zelfs één voor één in dat verband worden opgesomd. Dus dat kan niet missen. En voor degenen die zeggen dat moet je overdrachtelijk nemen, dan zeg ik oké, ga je gang, ik wacht. Leg het maar uit. Wat dat dan is en wat elk van die 12 namen dan voorstelt overdrachtelijk. Dat lijkt me nog moeilijker dan gewoon het aanvaarden dat het letterlijk over al die stammen van Israël gaat. Maar dat is het huis van Jacob. En voor zover de troon vererfd wordt binnen het huis van Jacob, ja, dat loopt via de stam van Juda en sinds David via het huis van David. Dat is zo. Stam van Juda dus. Maar voor zover de naam, de titel, u weet wel, dat zijn van die dingen van voor de Franse Revolutie, zeg ik altijd, hè. Voor zover de titel, de naam vererfd wordt, de naam van het volk, ja, dat ging dus niet via Juda, maar dat ging via Efraïm. En de naam is dus vererfd geworden, niet via het Joodse volk, maar via de 10 stammen van Israël. En dus, hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, heeft betrekking in de praktijk op alle stammen van Israël. En dat is een van de redenen waardoor wij gedwongen zijn te constateren dat dat dus nog niet vervuld is. Dat kan dus op zijn vroegst in de wederkomst van Christus. En zo is het natuurlijk ook, hè. Goed. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Definitief. Dat is dus onder het nieuwe verbond. Kortom, een deel van die beloften zijn vervuld. Maar een deel, de praktische uitwerking ervan namelijk, wacht nog inderdaad op de toekomst. Niet op de jongste dag uiteraard, maar op de wederkomst van Christus. En dat is een onderwerp in zichzelf, dat zult u begrijpen. Dus ja, dat moeten we toch van dit soort verzen losmaken. Maar dit moet Maria dan toch in ieder geval wel begrepen hebben. Over de komst van dus de Messias. En verder, ik zal het al eerder gezegd hebben, dat hele begrip van een Messias is binnen het Jodendom gebaseerd primair op 2 Samuel 7. Dat we zojuist gelezen hebben. Hoezo Messias? Wat Messias? Nou, 2 Samuel 7. Een zoon van David met een onwankelbaar koninkrijk. Enzovoort. Moet nog vervuld worden, want er is tot heden weinig van terechtgekomen. Dat is het. Dus verwacht men de komst van die Messias. Daarna hebben ze altijd de neiging te zeggen, onze God heeft geen zoon. Maar ja, als zij geloven in de komst van de Messias, moeten ze geloven in een zoon van God, omdat het daar in hetzelfde vers notabene staat. Deze zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En waarom ze dat kunnen volhouden, och, ze gebruiken ook geen Bijbel. Nou ja, voor het ritueel lezen eruit, maar niet voor serieuze studie. Daar is de Talmud voor. Niet de Bijbel. Dat heb je toch, hè? In het christendom is dat ook zo. Nou ja, die hebben niet de Talmud, maar die hebben de oudvaders of wat men daar maar onder verstaat. Nee, met alle respect voor zowel Talmud als oudvaders, overigens. Maar het is dan toch niet het geïnspireerde woord van God. En daar gaat het maar om, hè? Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. Huis Jacobs, je kan er ook niet zomaar de kerk van maken. Als er nou Israël gestaan had, huis Israël, dan kun je nog met enige moeite hier en daar een tekst vinden met de suggestie dat het op de gemeente slaat van vandaag. Dan zegt u, is het dan niet zo? Dan zeg je, ja, dat is zo. Ja, maar het is gewoonlijk ook maar een halve waarheid. Maar huis Jacobs, ja, dat is gewoon het letterlijke natuurlijke Israël. Het volk als zodanig. Zoals we zoveel beloften hebben in het Oude Testament. En ze worden hier in het Nieuwe herhaald, dus ze zijn nog steeds van toepassing. Goed, Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen? Die blijft gewoon down to earth, heet zoiets. Ik een kind krijg, ik zwanger worden. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende zeide tot haar... De Heilige Geest zal over u komen. Wat dat betekent lijkt me nu duidelijk genoeg. Namelijk de kracht van de Allerhoogste, des Allerhoogsten. Dat is eigenlijk een Joodse term. Het is bekend als een Joodse term ter aanduiding van de Godheid. Want u weet, het woord God, Elohim, gebruikt men liever niet. En de naam Jehovah überhaupt niet. Dus men krijgt allerlei zwakkere termen ter aanduiding van de Godheid. Dat is onder andere de Allerhoogste, de Almachtige, de Eeuwige. En altijd een bijvoeglijk naamwoord eigenlijk. Hè? De Allerhoogste, de Almachtige, de Eeuwige. Ja. Om een beetje vaag te blijven. Maar de term Allerhoogste lijkt mij heel goed. Omdat de Allerhoogste, op grond van dat hij de Allerhoogste is, in staat geacht moet worden om dit te bewerkstelligen. De kracht des Allerhoogsten, dat is leuk, hè? Als u dus vraagt, wat is dat, Heilige Geest? Dan is het antwoord, de kracht des Allerhoogsten... De kracht van de Allerhoogste. En de kracht wil zeggen de uitwerking naar buiten toe. De uitdrukking dus van de Allerhoogste. Het is zijn kracht en kracht is in wezen onzienlijk. Maar kracht manifesteert zich. Drukt zich uit in de materie, dan gebeurt er van alles. Dan begint het zaakje te bewegen. Dan wordt kracht geactiveerd, om zo te zeggen. Terwijl de kracht in zichzelf een tamelijk abstract begrip is. En daarom heet het ook geest. In het Nieuwe Testament heet het ook inderdaad kracht van omhoog. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Kracht van omhoog. Laatstelijk was dat in Gorinchem. Maar... laat maar zitten. Zoiets. Maar het is helemaal niet moeilijk. Net als in Genesis 1 dus eigenlijk... waar de kracht van God werkzaam is... of althans aanwezig is in Genesis 1 vers 2. De geest Gods zweefde over de wateren... of wat hij maar deed behalve zweven. Want daar is ook altijd discussie over. Maar wat dat precies is... ja, dat is de kracht Gods die actief wordt enzovoorts. En meer zal ik er nu... Ja, ik zal er nog iets over zeggen. Kijk, als Maria, want dat zeg ik altijd... Als Maria gedacht heeft, Heilige Geest... Hé, en ze was natuurlijk niet lid van de Pinkstergemeente. Dat ken je, want er was nog geen Pinkster geweest. Nee. Dus, moet ze gedacht hebben, maar wat is dat eigenlijk, Heilige Geest... Het was nog voor Nicea, dus ze had ook niet geloofsbelijdenis over een drie-enige God. En dat soort dingen meer. Dus er zat voor haar niks anders op dan gewoon de concordantie te nemen van Trommius. Maar ja, die was er ook niet. En gewoon uit te zoeken, waar vind ik de term nog meer? Waar vind ik de term in mijn Bijbel? Heilige Geest, wat is dat voor een man? Want dat die geest mannelijk is, is meteen duidelijk dus, hè? Goed. Heeft ze dat opgezocht en dan was ze gauw klaar. Of ze gauw klaar was, weet ik niet, want je moet eigenlijk het hele Oude Testament doorlezen dan. Maar als er zoiets bestaan heeft als een concordantie, wat me niet zou verbazen, als dat zo is. Joden die hebben heel minutieus onderzoek gedaan naar de statistische gegevens van het Oude Testament... Hoe vaak woorden voorkomen, hoeveel woorden in een bijbelboek, wat het middelste woord is. En weet je veel wat, ze weten precies wat het middelste woord is van de Bijbel. Ik niet hoor. Maar die hebben dat precies uitgerekend allemaal. Dus het zou best kunnen. Maar als ze dat gedaan heeft, heeft ze voldoende gehad aan drie teksten in het Oude Testament. En eigenlijk maar twee schriftplaatsen, als het er nou helemaal over gaat. Want vaker komt de term Heilige Geest niet voor. Het woord geest uiteraard wel. En ook geest van dit en geest van dat. Waaronder geest des Heren en geest Gods. Maar ja, dikwijls ook zonder die toevoeging. En het woord geest wordt gebruikt eigenlijk In alle talen trouwens, voor alles dat onzinnelijk is. Voor alles wat wel bestaat, of waarvan wij denken dat het bestaat. Zoals Sinterklaas, ja, inderdaad. Nou ja, ik denk niet dat die bestaat, maar geloof wel dat er iets is. Maar de geest wordt gebruikt voor alles wat onzinnelijk is. En dus ook voor God, voor zover die zich verborgen houdt. En dat laatste is de zware betekenis van de term heilige geest, eigenlijk. Maar de term heilige geest, onderscheiden van geest van God of geest des Heren, de term heilige geest brengt je maar in 3 schriftplaatsen. Dat is in Psalm 51, waar de psalmist bidt: neem uw heilige geest niet van mij. En Psalm 51 beschouw ik als een van de meest indrukwekkende... Ik zoek hem niet op. Maar als een van de meest indrukwekkende messiaanse psalmen die er zijn. Naast Psalm 22 en 23 bijvoorbeeld. Psalm 51, tegen u alleen heb ik gezondigd. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Neem uw heilige geest niet van mij, schep mij een rein hart. Som op Psalm 51. Neem uw heilige geest niet van mij. Van wie is die heilige geest? Dat is de eerste keer dat de term in de Bijbel voorkomt. Van wie is die heilige geest dan? Als hij bidt, neem uw heilige geest niet van mij. Nou ja, betekent dat het de geest namelijk de kracht Gods, de kracht des Allerhoogsten is, die werkt in, nou ja, de psalmist, maar ja, die werkt dus in de Heer Jezus, want het is zijn gebed, hè? Ik hoop dat u die begrijpt. En de Heer bidt, neem uw heilige geest niet van mij. En waar gebeden van de Heer Jezus per definitie verhoord worden, heeft God zijn heilige geest dus niet van de Heer Jezus Christus weggenomen, dan wel, die heeft hem teruggegeven aan de Heer Jezus Christus in zijn opstanding. En vandaar dat de term uitstorting van de heilige geest en synoniemen in de Bijbel van toepassing zijn op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Maar dat was een lange uiteenzetting die eigenlijk een beetje voor mijn beurt is. Maar de korte in dit verband van Lucas 1 is eenvoudig dit. Maria bladert in de Bijbel, komt de uitdrukking Heilige Geest tegen in Psalm 51. En als ze begrijpt dat al die psalmen messiaans zijn, zoals Petrus het ook begreep, dan heeft ze begrepen, de Heilige Geest is de geest van de Messias. Nou, moeilijker is hij niet. Dan hebben wij in Jesaja ook nog een keer de uitdrukking Heilige Geest. 2 keer, maar het is 1 schriftplaats. Dus als je zegt, ja, het komt 3 keer voor in het Oude Testament, zeg ik, nou, je moet niet overdrijven, maar het is waar. Dus het komt 3 keer voor. Maar dat is puur de statistiek, in werkelijkheid 2 keer. 1 keer in Psalm 51 en daarna Psalm 63, waar de uitdrukking 2 keer staat. Namelijk voor de statistiek weer vers 10 en vers 11. En daar staat, Jesaja 63, vers 9. In al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Dat is een aardige verklaring van de naam Jezus. Matthäus 1. Gij zult hem Jezus heten, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En anders gewoon Lucas 1. Gij zult zijn naam heten Jezus, Jehovah is redding. Verlossing. Daar lees ik nu net over. Hij heeft hen verlost. En dan vers 10. Maar zij zijn wederspannig geworden en hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Over wie gaat het? Wie zijn zij? Dat lijkt me duidelijk. Dat is in ieder geval en op zijn minst het Joodse volk in de dagen van wat wij noemen de eerste komst van Christus. En van wie is die Heilige Geest? Ze hebben zijn Heilige Geest smart aangedaan. Nou ja, dat is degene die hen verlost had. Vers 9. Dat is dus opnieuw de geest van de Christus. En ik heb er geen twijfel over dat Maria dus begrepen heeft wat er aan de hand was. Ze zou zwanger worden en de Messias voortbrengen. Want ze zou zwanger worden van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is de geest van Christus. Dat was Grieks. De geest van de Messias, dus. En hoe dat dan zit met het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Ja, zei Petrus, daar hebben zelfs de oud-testamentische profeten problemen mee gehad. En daar zal Maria het ook het een en ander aan problemen mee gehad hebben. Want ze zou een kind baren, maar er wordt nogal wat over dat kind gezegd. Wanneer zal dat vervuld worden, is dan de vraag. Nou, in ieder geval niet op eerste kerstdag. En dat is zo in het algemeen wat ik ook dikwijls tegen kerst heb, zal ik maar zeggen. Dat men dan spreekt over een verhoogd iemand, terwijl in werkelijkheid hij natuurlijk bij die gelegenheid vernederd werd. En het was nog niet eens het eind van zijn vernedering. Het is leuk hoor, goud, wierook en mirre. Maar voor het zover was dat hij in overdrachtelijke zin goud, wierook en mirre kon aanvaarden. Ja, zou er nog heel wat water door de Jordaan stromen. Nou ja, om van de Nijl maar te zwijgen, maar doe maar. Zover was het nog niet. En dus staat er bij gelegenheid, zij bewaarde deze woorden in haar hart, enzovoorts. Als je woorden niet begrijpt, kun je ze beste maar bewaren. Misschien dat je ze dan later nog eens begrijpt. Dat is van belang. Maar goed. Maar vers 10 nogmaals, wat zit hier nou toch in Jesaja 63? Zij zijn wederspannig geworden, hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Wie zijn Heilige Geest? Nou, die van Psalm 51. En dit is de tweede keer dat de term voorkomt dus. De Messias. Daarom is hij, de Messias dus, hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Misschien toch verhelderend. Als je in bijvoorbeeld onze tegenwoordige tijd het evangelie moet prediken aan de Joden. Hoezo Jezus de Messias? Wij zien Jezus als een vijand. En dan zeg je, nou, dat staat in Jesaja 63 ook. Hij is in een vijand verkeerd. Want zij, dat volk, zij zijn wederspannig geworden. En hebben hem dan wel zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Zie, staat hier allemaal. Maar goed, is niet het eind van het verhaal. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Want ja, zoals God eens Mozes, via Mozes het zijn volk verloste uit Egypte, zo zal hij in de toekomst alsnog Israël verlossen uit de volkeren onder leiding van de Messias, de profeet als Mozes. En dus eindigt het vers met: waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? En dan weet je weer wat, hè? Maak een notitie. Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van dat volk stelde? Maar wat werd er in het midden van het volk ook alweer gesteld? Ja, kan ook, ja. Om het volk te leiden, bedoel ik, hè? Wat werd er in het midden van het volk gesteld? Nou, in de eerste plaats de wolkolom. Die was er namelijk al, zelfs toen ze nog niet eens echt uit Egypte waren. Dat wil zeggen, toen ze nog niet door de Schelzee waren getrokken. Want de wolkolom beschermde hen van achteren tegen de achtervolgende Egyptenaren. Dus die was er het eerst. Later stond in het midden van Israël gesteld de tabernakel. Maar dat was dan toch op zijn minst weken later, zo niet maanden. Dat was pas na de Sinaï uiteraard. Hè. Dat wil zeggen, nadat men de voorschriften gekregen had tot het maken van de tabernakel en dan nog die voorschriften had uitgewerkt. Nou, dat neemt wel even tijd. Vooral omdat je niet meteen bij de buren kunt aanbellen om, weet je wel, je zit in de woestijn, hè. Op een camping, wat uit de hand gelopen camping, moet ik toegeven, maar of dat snel werkt daar, dat weet ik niet. Maar in elk geval, dat nam nog wat tijd. En hier gaat het over, ze werden door Mozes geleid, zelfs door de wateren, vers 12. Dus het enige wat je overhoudt eigenlijk, waarvan je over je geen twijfel hoeft te hebben is, wat stelde de Heer in het midden van Israël? Dat was de wolkolom. Die later dan ook het heiligdom vulde enzovoorts. En dus is de wolkolom een type van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, een wolk. Als je dichtbij bent, wil je hem aanraken, maar dat kan niet. Je loopt er trouwens dwars doorheen. Is ontastelijk. Is niet een specifieke vorm. En zelfs kijk je er doorheen. Ik bedoel, maar is er wel. Vaag te onderscheiden. En dat is een beeld van de geest dus. Werkzame kracht, je weet dat hij het is, maar het is niet te beschrijven, het is niet aan te raken, het is niet uit te tekenen. Dat is wat het is, hè. Nou goed. Maar dat is meteen de laatste keer dat de Heilige Geest genoemd wordt. En impliciet wordt verondersteld dat die geest kracht is die hen, die Israël verlost heeft in het verleden. Die Israël gered heeft. Waarna je alsnog weer terechtkomt, vandaag in ieder geval wel, in Lucas 1. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal de redder zijn van het volk, nu niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En hij wordt verwekt door de kracht des Allerhoogsten, bijgenaamd de Heilige Geest. Uitgebeeld in het Oude Testament in de wolkolom die redding bracht, enzovoorts. Ik bedoel, tel die dingen bij elkaar op, hè? Onder elkaar schrijven, streep eronder, optellen. En dan schrijf je op het woord Messias. Kan niet missen. En Maria moet dat geweten hebben. Ze had lang genoeg de tijd om erover na te denken. Misschien heeft ze ook nog wel eens gedacht, maar word ik dan ook mee laat? Maria is Mirjam in het Hebreeuws. En Mirjam was de zus van Mozes. En ze werd melaats bij gelegenheid. Gedurende 7 tijden. Ja, staat allemaal in de Bijbel. Is allemaal niet voor niks natuurlijk. Maar haar overkwam wat in elk geval. De Heilige Geest zal over u komen, vers 35. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden. Want wat vlees voortbrengt is vlees, wat geest voortbrengt is geest. Met dank aan Johannes 3 en dan variant. En wat heilig voortbrengt is dus heilig. Daarom zijn u en ik heiligen, want wij zijn ook voortgebracht door de Heilige Geest. En dus daarom ook dat heilige dat u uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En die uitdrukking werd dus herhaald, want er stond al in vers 32. Hij zal de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Het is het eerste wat van hem gezegd wordt en hier ook het laatste. En daar ligt dus kennelijk de klemtoon op. En al het andere vloeit daar feitelijk uit voort. En dan nog wat, dat heilige. Maar u moet wel bedenken dat het woord heilig niet van betekenis veranderd is. Hè? Wat heilig is, is gewijd aan de dienst van God. Dat is wat het betekent. Geen andere betekenis. Wat heilig is, is afgezonderd van. eventueel dus ook gereinigd van, maar dat is hetzelfde. Afgezonderd van, gereinigd van, wat het maar was. Maar dat is niet het doel, het is gewijd aan. En dat is de enige echte betekenis. Dat is met die geest ook zo, want het is een werkzame kracht, niet tot dienst van de mens, maar tot dienst van God. En het heilige dat geboren wordt, heet heilig omdat het gewijd is aan de dienst van God. En voor zover wij heiligen zijn, geheiligd in Christus Jezus, is dat omdat we dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond. Maar het betekent dat de Heer Jezus, die hier op voorhand heilig genoemd wordt, dus per definitie gewijd is aan de dienst van God. En ook als er later staat dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, dan is dat niet in dienst van het verlorene, maar in dienst van de verliezer uiteraard. In dienst van God zelf die hem daartoe gezonden heeft. Laat me vooral tot u doordringen. Dat u bij heiligen niet denkt, want dat is iets hoogs of zo. Ja, dat kan het wel zijn, maar het is eervol, volgens de Bijbel ook. Maar het is een dienende positie. En daarna pas zal de dienstknecht tot heer, tot zoon gesteld worden. Dat is de volgende zin. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En dan volgt de verwijzing naar de aanstaande geboorte van Johannes de Doper. Zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. Er staat niet dat die verwekt is door de geest of zo. Maar wel, dat is in haar ouderdom en daar moet die geest dus toch iets van doen mee gehad hebben. Weliswaar niet als verwekker, maar wel als vruchtbaarmaker of zoiets. Hè? Zie, Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon. Wat betreft nicht, dat moet ik even toelichten misschien. Want er wordt van alles... Bent u nog wakker? Goed, gaan we even. Even smal redenerend. Jozef was uit Juda. Maria was uit Juda. Ze hebben elk hun eigen stamboom in de Bijbel. Min of meer in Matthäus 1 dan wel Lucas 3. Ze waren allebei uit Juda. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, was uit Levi. Dan hebben we alleen nog de moeder van Johannes de Doper, Elisabeth. Die was ook uit Levi, want het staat er allemaal. Hoezo is het dan nicht? Zelfs zou er een heel andere stam zijn, Maria en Elisabeth. Elisabeth was trouwens veel ouder, het was in haar ouderdom. En Maria, voor zover we weten, was een jonge vrouw. Dus je komt toch al bij tante terecht dan, als het dan toch familie moet zijn, maar vooruit. Maar hoezo familie en nicht? Het enige wat je nog bedenken kunt, zoekt u dat thuis maar eens na. De dames onder ons, want de mannen interesseert het geen lor, denk ik. Zoek het maar eens na. Het enige om een familierelatie tussen Jezus en Johannes de Doper te creëren, het enige is dat je nog kunt bedenken dat wellicht dan blijkbaar de moeder van Elisabeth, als je het dichtbij moet houden, dat wellicht dan de moeder van Elisabeth was uit Juda. Dat zou dan misschien nog net kunnen. Ja, ik vind het hoogst twijfelachtig, broeder Brands, ja. Maar de vraag is, hoe kom je aan het woord nicht? En het antwoord is dat dat woord wat vertaald is met nicht gewoon is de, wat men noemt de brede aanduiding van enige familierelatie. Maar die familierelatie hoeft nog niet eens een bloedband te zijn. Het kan ook gewoon betekenen een huisvriend of een huisvriendin of iemand uit een andere familie met wie men relatie onderhoudt, met wie men in dienst gezeten heeft. Vroeg, u weet wat het is, in dienst, met wie men oude buren of zo. Het kan van alles zijn en het hoeft niet een bloedband te zijn, maar het is een relatie in de zin van een betrekkelijk intieme, hoe zeggen ze iets? Nee, intiem is ook niet goed, kan je ook niet meer zeggen tegenwoordig. Laten we zeggen dan een nauwe relatie. En dat is wat het is. In het Oude Testament kennen wij daarvoor ook het woord oom. Als dan de mannelijke kant is. Het woord oom, dat trouwens ook gewoon vertaald wordt met schoonvader of zelfs met bruidegom. Dat noemen wij niet, de laatste noemen wij niet een intieme relatie, althans vroeger niet. Toen maar weer. Maar dat is ook zo'n breed begrip. Oom. Kan van alles zijn. En dat geldt voor deze uitdrukking, een vrouwelijke variant van nu in het Grieks ook. Met andere woorden, je hoeft helemaal niet naar een familierelatie te zoeken. Alleen sommigen hebben die familierelatie nodig om eventueel zelfs aan de Heer Jezus, die immers een neef is van Johannes de Doper, om aan de Heer Jezus alsnog iets Levitisch toe te schrijven. Om hem op een of andere wijze toch een beetje Levitisch priesterschap mee te geven. Voor welk doel? Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Want er is geen Bijbelse reden voor om dat te zoeken en ook geen Bijbels argument om dat vervolgens te onderbouwen. Wat alleen maar aangegeven wordt is dat er een of andere relatie was die ook weer niet zo intiem was dat Johannes de Doper, zodat Johannes de Doper later moest laten vragen, bent u degene die wij verwachten of verwachten wij een andere? Zo nauw verwant waren ze nou ook weer niet. Anders had Johannes de Doper dat wel geweten. Maar dat er een verwantschap in de Bijbel geïntroduceerd wordt, die is van belang vanwege de profetische betekenis, omdat in werkelijkheid natuurlijk Johannes de Doper een beeld is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Hij stond dus als het ware in zijn schoenen, dan wel, hij maakte de veters van zijn schoenen los. De riemen heet dat, sorry. En de Heer Jezus zelf is dan weer een beeld van ook de Heer, maar dan in zijn wederkomst. Zo steken die dingen in elkaar, maar we hebben nog gelegenheid genoeg om het daar verder over te hebben. In elk geval, ze worden aan elkaar gerelateerd, zodanig dat er 6 maanden tussen hen in zit, zodat je mag aannemen dat een half jaar na de geboorte van Johannes de Doper de Heer Jezus werd geboren. Waarom ook niet? Verschil tussen Mozes en Aaron, hun geboortedatum op de kalender, is ook een half jaar, hè? Maar misschien dat ik het daar volgende keer over heb, weet ik niet. Want het is inmiddels de hoogste tijd. En dus zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de beloften die u gedaan hebt in het verleden en die vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. Omdat die hoop, die toekomstverwachting die we hebben, inderdaad een levende hoop is. Een hoop is die ons richt op u en op uw woord en op uw kracht ook die in onze zwakheid volbracht zal worden. We danken u dat we mogen weten dat het uw geest is die in ons woont en die ons van binnenuit zou veranderen en ons ook zou leiden in heel uw waarheid. En daarom hebben we reden om u te danken dat we hier mochten zijn, ook deze morgen. We mogen zien dat u degene bent die niet alleen spreekt, maar ook doet wat u beloofd hebt. En daarom ook mogen we uitzien naar de toekomst in de wetenschap, dat waar uw beloften in het verleden gestalte hebben gekregen in de Heer Jezus Christus, daar zullen die beloften ook hun totale vervulling krijgen in de toekomst, wanneer uw heerlijkheid zal worden geopenbaard. Daarom bevelen we onszelf aan bij het woord uwer genade, opdat dat woord rijkelijk in ons mogen wonen en ons zou veranderen naar het beeld van uw Zoon op grond van uw beloften, en om Christus wil. Amen.